Goeiedag, het is vandaag zondag 22 juni 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 365ste aflevering van deze podcast. Op 10 april 2025 was er weer eens een Skeptics in de Pub in Gent. Daar werd de bekende wiskundige, filosoof en medestichter van Skep, Jean-Paul van Bendegem, ondervraagd door Marleen Finoulst en Tim Trachet. En van Bendegem is in zijn nopjes. Wie hem wat kent, herkent onmiddellijk zijn sappige, eigenzinnige vertelstijl. Tijdens de opname zijn er wat technische problemen geweest met de microfoon van Tim Trachet. Dat is een beetje storend en daardoor zit er ook veel ruis in als hij spreekt, maar meestal is Jean-Paul aan het woord, dus het viel allemaal uiteindelijk wel mee. Ik heb de ergste stukken van de opname verwijderd. De volledige avond heeft 2 uur geduurd en ik heb het dus in 4 stukken opgesplitst. Vandaag horen jullie het eerste deel. Jean-Paul van Bendegem wordt ondervraagd over de interessante grens tussen wiskunde, filosofie en scepticisme. Skeptics in the Pub met Jean-Paul van Bendegem, deel 1.
Ah, ik praat te luid, hè. En ik was al verstaanbaar achteraan. Ja. Voilà, kijk.
Ja, nu wel, ja.
Mijn auditoriumstem, hè.
Ik heb een aantal gelijkgezinden ontmoet, waaronder ik ken de meest Jean-Paul van Bendegem. Maar daar is dan, we hebben van alles onderzekt dat er nog anderen bijgekomen, zelfs artsen, zoals Wim Bets. Want dat die in het begin in de ontwikkelde zich volledig vanuit het commentaar daarover.
En nog een wiskundige, Herman Roelands.
Ja,
ben je te groen?
Ja,
oké, sorry.
Hij heeft ook tussen
haakjes. Ja. Hij is potdoof, maar.
Ja, goed, hij is nog altijd lid, geloof ik.
Dat weet ik niet meer. Nee, dat vrees ik wat voor.
We moeten een keer. In de kop, 34 jaar skeppen. Ja. Er zijn dus nog een aantal werkende, stichtende leden in het leven. Wij dus, onder andere. Maar. Nou, ik ga daar nu niet over. Ik ga dat onderwerp vandaag niet. Ik wil alleen maar zeggen dat hij tot de stichter beleden was. Hij is ook in bestuur gezet, maar er is wel iets geweest. Hij, op een of andere reden slaagde hij nooit in naar de vergadering van bestuur te komen. Dat was waarschijnlijk een soort. We hebben dat toen het Van Bendegem effect genoemd. Dat moet zoiets als iets kwantummechanica achter gezeten hebben of zoiets. Het parallel van Waals of wat dan ook. Maar ik ontsluit nooit als hij nam de verkeerde tram of bus en dan kwam hij. Was hij ergens anders van dat bestuur.
Maar daar was ik goed in hoor.
Ja, dat was goed.
In die dagen was het niet enkel met Skep. Voilà. Dat was met ongeveer alles. Dat ik op een andere plek stond en dacht dat het daar was.
Dat is zoiets als de wet van Murphy, het Van Bendegem effect. Maar we zijn dus zeer bereid dat we zo'n figuur hebben, want Jean-Paul van Bendegem, men kent hem allemaal een beetje, als filosoof, wetenschapsfilosoof, maar hij is dus eigenlijk wiskundige. En eigenlijk elke wiskundige die een beetje goed nadenkt, is ook, wordt ook filosoof van de wiskunde. En, ja. hij is dat dus zeker geworden. Hij denkt dus echt na over wat wiskunde is. En dat is niet zo simpel. Maar we hebben allemaal wiskunde nodig. We hebben allemaal, beter gezegd, getallen nodig. Nee, het is allemaal
nodig. Ja.
En dus we moeten. En waarom dat we nu vandaag een discussie houden, dat is omdat over getallen nogal wat misverstanden bestaan. En dan zou ik kunnen weten, vragen aan Jean-Paul om te beginnen, is er een probleem waarmee de mensen de zaken ja, kwantitatief zien? Zijn er daar jaten in? Of?
Ik vind dat is één, dat is een ongelukkig ruime vraag natuurlijk.
Ja, ja. He,
want als we het hebben over tijd bijvoorbeeld, ja, iedereen neem ik aan kan een urenwerk lezen. Oké, okay, maar nee, nooit van uit principe weiger ik met de tijd mee te gaan. Dus daar kunnen we dat wel degelijk hanteren. Maar er lijkt iets te zijn tegenwoordig, en ik zal heel eerlijk zijn, ik durf dan met de vinger wijzen naar een aantal BV's die het blijkbaar bijzonder grappig vinden om wiskunde naar beneden te halen. Gezegd, de volgende vraag gaat over de som van 2 getallen en gelijk de helft zegt al, we nog heel over begin. Dat wat mij enorm pijn kan doen, om heel eerlijk te zijn. Aan de andere kant doen we allemaal boodschappen, dus, en dan ben je toch echt wel met getallen bezig. Dus daar in ieder geval. Maar ik zou zeggen dat is het pragmatisch gebruik van getallen. Dat is niet per se de, ik zal maar een term gebruiken, de schoonheid van getallen waar wiskundigen zo door kunnen aangesproken worden. De intrinsieke schoonheid daarvan. Maar er is effectief iets raars. Het komt mij over als, maar ik ben er dus niet zeker van, hè, in geen geval, dus u moet dan maar tussenkomen. Mij komt het over als, zodra dat je het kwantitatief wil uitdrukken, dan ben je al iets aan het vervormen. Je verandert, je aanhalingstekens verminkt misschien. De oorspronkelijke vraagstelling, je brengt ze nu tot iets anders terug, zodat het berekend kan worden. En dat, heb ik de indruk, is iets wat in een aantal gevallen hopeloos fout overkomt.
Ik denk dat ik meteen een voorbeeld heb vanuit de geneeskunde. Als je zegt van bij ieder glas wijn of bier dat je drinkt, verhoogt je risico op borstkanker met 10%. En mensen schrikken zich dan rot daarvan. Terwijl je moet natuurlijk naar de absolute risico's kijken. En ik zie in de geneeskunde dat men het altijd heeft over relatieve risico's. Men zegt, verhoog je risico verhoogt met zoveel procent. Dat zegt natuurlijk niks, hè, zonder de absolute getallen te kennen. Er wordt heel veel misbruik van gemaakt op die manier, toch? Je kan de perceptie sturen van, oei, we moeten daarmee opletten, naar gelang dat je getallen gebruikt, verkeerd gebruikt, toch?
Oh ja, ja, nee, ik heb altijd mijn studenten uitgelegd, jarenlange logica gegeven en wetenschapsfilosofie aan eerstejaars in de psychologie en sociale-logische wetenschappen. En over de jaren heen, het is een paar keren wat iets veranderd, maar een wel uitgesproken aanhalingstekens vrouwelijke richting. De meerderheid van de studenten waren vrouw. Ik zeg hun altijd, ik hou altijd de punten bij van de 10, 20 beste examens die ik heb gehad. En dat zijn overwegend effectief vrouwen. En, wat? Zeker nog die resterende mannelijke, dat mannelijk gedeelte. Ik zeg, ja, de eerste vraag die je mij had moeten stellen natuurlijk, ja, maar en, zijn alle studenten vrouwen? Ja, dan niet. Want ja, als dat allemaal vrouwen zijn, is het toch vies het geval, hè? Dus, maar ze hadden dus ook zelfs dat evenwicht niet in rekening gebracht. Dat als gezegd, ik neem een staal van... Het is een curieus staal. Ik bedoel, want je neemt de beste cijfers eruit. Dat is al een vraagteken op zich. Maar stel dat het een random proef zou zijn van een 20-tal studenten. Ja, dan verwacht je toch iets van in de aard van die verhouding terug te vinden. Mm-hmm. Dus als je dan zou merken, het is... voor de hele groep 1/4, 3/4, dan verwacht je bij die 20 selecteerden dat het ook in die orde moet zitten. Dus zolang dat het daar rond zit, is er niks speciaals aan de hand, om het zo uit te drukken. Maar neem dat nu op zich, zet dat in de krant. Dus neem aan, al mijn studenten zijn vrouwelijk en ik verklaar de beste examens komen allemaal van vrouwen. Wat een briljant gebeuren. En dat laatste komt niet in de krant te staan. Logica aan de VUB verklaart dat vrouwen superieur zijn in logica. Ligt die journalist? Nee, hè? Ja, de formulering kun je over reden twisten, maar... Misvormd, hè? Een deel van de context ontbreekt. En dus daar kan ik natuurlijk wat mensen wel begrijpen als je het omvormt naar getallen toe, dat naar mijn idee vraagt ook een zekere praktijkervaring. Je moet weten hoe daarmee om te gaan.
Ja.
Het is niet omdat je zegt, dit getal, dat getal, dat getal, dat en dat getal. Ah ja, oké, dan is alles gezegd geweest. Nee, nu is de kwestie, wat betekenen die getallen?
Ja, risico-inschatting, perceptie van risico's van getallen, dat is heel moeilijk, hè, in onze hoofden.
Moeilijk.
Ja.
In dat verband, ik heb al meerdere keren gemerkt, dat mensen heel graag spreken in procenten, maar op de duur ook niet goed beseffen wat procenten zijn. Procenten zijn dus honderdsten. En in plaats van wat wij vroeger toch nog op school leren, de zaken voor te stellen als een breuk, 1 tweede, 1 tiende, zo, zeg je procenten. 10%, dat is een tiende. Ik heb al meegemaakt, als er op een vergadering moet gestemd worden met een 2/3 meerderheid, zeggen ze Tweederde meerderheid is 66%. Zeg, nee, dat is niet 66%, dat is meer dan 66%. Dat is eigenlijk 67%, maar dat is te veel. Dus ja, dat is twee keer zoveel als de andere kant. Maar denk je ook niet dat een beetje het procentuele denken niet eigenlijk het reukendenken heeft verdrongen? Misschien doordat er veel rekenmachines zijn?
Ja. Goh, ik weet nog wel dat ik op examens een student zag sukkelen met de breuken. Het ging over 3/4, om het decimaal uit te drukken. Niet in procenten hoor, decimaal uit te drukken. En die raakte me niet aan uit. En het probleem was zijn rekenmachine. De batterij was zo goed als op. Dus hij kreeg voor 3 gedeeld door 4, kreeg hij het sublieme antwoord 2.835.000.000 enzovoorts. En daarom had hij aan mij gevraagd, kan dat professor? Ik zeg, nee. Maar wat is dat dan? Ik zeg, oké, neem eens aan dat je 3 vrienden hebt, dan zijn er met 4. Je moet 100 euro verdelen. En jij krijgt daar 3/4 van. Hoeveel krijg je dan? En dan doe je 75 euro. Oké. Zeg, het is niet 100, het is 1. Wat moet je dan doen? Al deel door 100 zeker, meneer? En wel, 0,75. Dat is raar. Door het weglaten van eenheden of wat dan ook, door er nu euro's van te maken, was dat nu dat hij nu een concreter beeld voor ogen had? Dat zou kunnen, hè? Dat hij nu dat geld daar zag liggen. Ja, als je dat ziet liggen natuurlijk, dan denk je van 3/4, mooi, dat is goed zeg. Als je zegt 3/4 op zich, wat dat ook mogen betekenen dan 3/4 op zich. Maar goed, dus de bewerking 3/4 op zich, dat was dan, ja.
Gaat het achteruit met de wiskundige kennis? Allee, die indruk hebben we natuurlijk wel, middelbare scholen, wat je ervan hoort en leest.
Wel, er is één objectieve factor, denk ik, die daarin wel meespeelt. In een hoop opleidingen in het middelbaar is het aantal uren wiskunde teruggebracht. En dat moet een effect hebben. Ik denk dat het niet anders kan, hè. En ik denk dat we daar wel iets van...
Minder wiskundeuren dan...
In mijn laatste jaren op de VUB had ik studenten die nauwelijks wiskunde hadden gehad.
Hoeveel uur per
1 of 2 uur. Ja, echt waar. Ik dacht van, hoe kan dat nu? Of hebben die dat systematisch zo weten in te delen dat ze het grootste deel gemist hebben? Maar in ieder geval, dat was een effectief hun wiskundig... Wat mij vooral om gaat, is het wiskundig inzicht. En dus het verhaal over de procenten sluit daarbij aan natuurlijk. Dat gaat over een inzicht hebben in wat die getallen daar staan te doen en wat ze betekenen. Dat was quasi volledig afwezig.
Ja. Hetzelfde hebben ze ook met kansen, hè? Dat we niet kunnen goed verstaan. Kansen, loterij... Ja. Mensen denken van ja, ik ga hier de lotto spelen en ik ben eigenlijk al bijna, ik heb al bijna gewonnen. Men kan dat niet goed inschatten, bijna niet heel dat zo'n kansen zijn. Hoe komt dat toch? We hebben daar zo geen inzicht in, kansen.
Goh, dat is een lang en complex verhaal. Maar een van de cruciale elementen naar mijn idee, wat door dat prachtige experiment van Linda de bankbediende wordt geïllustreerd... Dus het idee is, je krijgt de volgende vraag, het profiel van een jonge vrouw, ze heet Linda, heeft, wat gaan we nemen, psychologie gestudeerd, was heel actief in de feministische beweging, en dan weet je al iets over de leeftijd ook, ze was vertrouwd met de flower power en wat er nadien gekomen is. En nu krijg je 4 mogelijke beroepen voor Linda. Linda is CEO van een groot bedrijf. Linda is bankbediende. Linda is onderwijzer. Linda is een feministische bankbediende. En de vraag is nu om die 4 beroepen te klasseren naar waarschijnlijkheid. Mm-hmm. En wat er systematisch gebeurt, met significante resultaten, dat men, Linda is een feministische bankbediende, hoger plaatst dan Linda is een bankbediende. En dat kan dus niet, hè? De verzameling van feministische bankbedienden is op zijn best is die gelijk aan het aantal bankbedienden, als het allemaal zijn, anders is het een echte deelverzameling. Dus sowieso moet je dat lager plaatsen dan Linda is bankbediende. Maar dat betekent, wij zien meteen iemand zitten aan dat loket. En dan beantwoordt de feministische bankbediende beter aan die beschrijving van Linda dan een bankbediende. Dus van de woorden, wij werken met prototypes. En niet met de populatie. Mm-hmm. Mijn geliefkoosde experiment was met mijn studenten. Ik sta voor hen en ik vraag hen, kunt je mij eens een beeld schetsen? een typische prof, hoe ziet hij eruit? Ja, exact. Kijk, hoe
je
verder gaan.
Je
gaat, en dus zij geven die beschrijving. En als ik dan zeg, ik sta hier wel vlak voor u, hè. Van, ah ja. Zeggen al die vrouwelijke proffen mogen naar huis, zeker? Ik bedoel, dat is zo schoon.
Ja, hoe zag je dit? Wat was dan zo de meest courante beschrijving van een typische prof? Een man in een pak?
Een man, een ouder iemand, een maatpak, een strenge blik. Mag verstrooid zijn, dat was nu niet essentieel als voorwaarde. Maar ja, met dat profiel... Ondertussen keken ze naar mij, hè. Ik vond dat fantastisch. Ja, alsof dat je voor de piramide van... Van Geop staat en dat je denkt, een typische piramide, volgens mij een cilinder. Dat zal ongeveer hetzelfde zijn, hè?
Ja. Dus het is heel moeilijk voor ons om dat in te schatten. Waar zit wiskunde daarin? Gewoon bedenken niet logisch. Is dat wat je zegt? Of wat is gezond verstand? Een andere vraag. Wat is dat voor u? Gezond verstand. Gezond verstand. We zeggen vaak, gebruik je vanuit Skep, allee, gebruik je gezond verstand, mensen. Ja. Gebruik je gezond verstand. Maar wat is gezond verstand?
Daarom hou ik toch meer van de Engelse vertaling, of de Engelse uitdrukking, common sense.
Common sense.
Het is wat wij delen met elkaar. En ja, er is dat fameuze prachtig experiment van the wisdom of the crowd. Dat er toch op zijn minst één omstandigheid bestaat waarin een massa... vrij goed kan oordelen. En het idee is, jullie hier nu als proefpersonen, hier op tafel staat er een pot met daarin een aantal M&M's. En los van elkaar, dus je mocht niet overleggen of niks, mag iedereen een schatting maken hoeveel snoepjes zitten er in die pot. En raar genoeg, als je nadien dat allemaal samenneemt, je berekent het gemiddelde, dan zit je er vrij dichtbij. Omdat diegenen die overschatten, worden gecompenseerd door die onderschatten. En zo komt je eraan. Maar de essentiële voorwaarde is natuurlijk wel dat er niemand mag zijn die veel te luid zegt, volgens mij zijn er 500, toch? Dan weet je al meteen van, woeps.
Dan mag ik ook iets anders, als ik waar... En dan gaan we misschien even een keer kort laten aan het publiek. Dat is over de manier waarop... mensen een psychologische niet hebben van bepaalde getallen. Bijvoorbeeld, waarom zijn er in de winkels zoveel prijzen die precies 1 centiem minder zijn dan een rond aantal euro's, maar toch alsof het 7,99 euro zo'n verschil zou maken met 8 euro.
Ja, dat is raar, maar blijkbaar werkt het dus wel. Dat blijven onze aandacht wordt getrokken door het cijfer voor de komma. Nu denk niet dat er al ooit een huis verkocht is, niet voor 250.000 euro, maar voor 249.999,99. Dat zal nog niet gebeurd zijn, denk ik. Of wel? Zijn er mensen die een huis gekocht hebben? Dan denk je, man, met die een eurocent eraf, daarvoor doe ik het.
Maar wel voor 249.500 bijvoorbeeld. Zo net geen dat wel, hè.
En dan zijn we weer bij de procenten.
Ja, dan weer 500 euro verdiend, denk je dat.
Zal ik nog vol uitschrijven?
Ook al.
Ja.
Dat wordt wel lang.
Een economisch argument, oké. Maar ja, bedoel, wat mij dan ook verbaast is dat in het dagelijkse leven... Je hebt ook, wat mij betreft, het omgekeerde fenomeen dat mensen met wiskunde weten omgaan, waar uitgerekend wiskundigen dan bij stilvallen. Enfin, ik toch in ieder geval. In de solden voor bij een winkel passeren en daar hangt een bord en daar staat op, korting min 15%. Ja, dan ga ik niet binnen gaan, hè. Want als de korting min 15% is, ga ik bijbetalen, hè. Een korting van 15%, dat begrijp ik. En mensen snappen dat meteen en ik val er dus bij stil. Dat denk van, amai, dit is een ingewikkeld dagelijkse leven. Laat staan dat je zou binnengaan en vragen, meneer, madame, je moet dat aanpassen, hoor. Of spreken over een negatieve korting van min 15%.
Ja.
En misleiden onze zintuigen ons ook? Ja, wij kijken, wij zien min 15%, maar wij denken... We weten, oké, okay, minder 15% minder betalen, zwart. Wij hebben al in ons hoofd wat er bedoeld wordt. Maar misschien als wiskundige kijk je daar, zeg je dan, dat is niet correct.
Ja, strikt genomen, ik heb het opgegeven om winkels binnen te gaan waar aan de etalage hangt 1 plus 1 is gelijk aan 3. En dan klagen ze dat de wiskundekennis achteruit gaat. Ja, ja, als de maatschappij zelf... ik begrijp dat ze economen wantrouwen. Die kennen nog niet eens wiskunde, tja. En toch, we weten... Maar kijk, dat is altijd wat ik zou noemen gesitueerde wiskunde. En dat zit in dit geval in de praktijk van het winkelen enzovoorts. En dan zijn het uitgerekend de wiskundigen die problemen krijgen, omdat zij wel met de wiskunde vertrouwd zijn, maar niet per se met die gesitueerde wiskunde. En dat zit vol met prachtige patronen, hoe dat wij met elkaar weten hoe daarmee mee om te gaan. Maar dus, uiteraard, hè, altijd met de mogelijkheid dat het waanzinnig uit de bocht gaat. En dat je denkt, wat is er hier nu aan de hand? Linda de bank bedienen vind ik een heel mooi voorbeeld in die zin. Ik had het zelf ook gedaan, hoor. Ja. Ik had het ook hoger geplaatst.
Intuïtief, zeggen we, feministische bankbedienden. Ja.
Ja, omdat het is altijd handiger om een voorstelling te hebben dan geen voorstelling te hebben. Een populatie, als je het zo bekijkt, is eigenlijk wel vrij abstract. Ik vind altijd een van de mooiste dingen die je in de Gloria, ik denk dat het in de Gloria was, ooit gedaan heeft, zou voor mij moeten verplicht deel uitmaken van elke cursus, inleidende cursus statistiek en kansrekening. Een familie in Vlaanderen, en die familie, dat was de gemiddelde familie. En dus een van de dingen waar dat gezin over klaagde, was het feit dat iedereen alles weet van hen. Hoeveel ze consumeren, hoeveel ze op vakantie gaan, waar ze naartoe gaan. Ah ja, het gemiddelde gezin. Het idee is niet dat je daar een reëel gezin van maakt. Maar zij speelden nu de rol van dat gemiddelde gezin. En dus was de uitspraak perfect juist. Van ja, iedereen weet alles over ons. Hè. En om dat dan door te hebben van... Ah ja, ja, want dat kan bestaan. Hè. Misschien is er wel effectief een gezin. Dat zou kunnen, hè. Ja, dat is het fenomeen. Ja, als je een groep mensen hebt van 1,50 meter en een groep mensen van 1,80 meter, en ze zijn maar evenveel, is de gemiddelde lengte 1,65 meter, maar niemand heeft die lengte. Dat zijn toch denkoefeningen waar je moet... het gemiddelde gezin heeft 1,8 kinderen. Dan denk ik van, wow. Daar ga ik toch nooit op bezoek gaan, hoor.
Ik ben aan het denken, het gemiddelde gezin in de Gloria. Wie kent iemand het gemiddelde gezin van in de Gloria? Mij zegt het niks meer.
Okay. Ik weet wel nog van in de Gloria, dat ze heel vaak, dat is gewoon terzijde nu. Dat is gewoon compleet terzijde, dat ze vaak opnames hebben gemaakt in bestaande woonkamers.
Ja,
bij mensen thuis.
Ja.
Maar dat
er iemand dingen... kwam aanbellen en dan...
Ja, dat ze dan dingen moesten weghalen om het geloofwaardig te houden. Se non è vero. Ik vind het een pracht van een verhaal.
Oké. Misschien moeten we nog een ander onderwerp, maar jullie mogen ook reageren en vragen stellen natuurlijk. Hè. Maar misschien ook iets waar we met SCEP veel mee te maken hebben, is toeval. Mensen zeggen van, dat kan geen toeval zijn. Dan zeggen we ja. Pseudo-wetenschappers, denken wij... Zeggen van, ja, maar ja, dat en dat verband, dat kan geen toeval zijn. Ik heb mazelen gekregen, of mijn kind heeft autisme gekregen, kort na de mazelenvaccinatie. Dus dat is door dat vaccin, dat kan geen toeval zijn. Wij zeggen, ja, maar jawel, dat is toeval. Maar toeval, dat is ook zo een van jouw stokpaardjes. Hè? Wat is dat, toeval?
Oesje, nou ja. Om te beginnen, voor mij is het cruciaal om het onderscheid te maken tussen... de gebeurtenis en de kans dat die gebeurtenis zich voordoet en de betekenis van die gebeurtenis voor de persoon in kwestie. Ik bedoel, ik heb ook al het fenomeen gehad dat je op een ochtend zit te denken aan iemand en denkt van, goh, ik heb die al lang niet meer gezien. Tja, hoe zou het daar nu mee zijn? En dat effectief, een paar dagen later, verschijnt er een e-mail. Ik weet dat ik moet denken in termen van populaties. Ik heb aan heel veel mensen gedacht en daar is dat niet mee gebeurd. Vooral deze die overleden zijn. Dat zou pas... Wauw. Ik zou het graag willen meemaken, om eerlijk te zijn. Er is toch een ingang. maar dat populatiedenken, dat is één facet om het te kunnen plaatsen. Om te zeggen, oké, maar het kan wel voor mij betekenis hebben. Dat dus blijkbaar die persoon dan ook de nood heeft gevoeld. We hebben elkaar al zo lang niet meer gezien. En ik wil ook nog wel eens weten
dus
hoe het gaat.
Telepathie eigenlijk?
Wel, wat ik de laatste tijd verdedig is als om een beetje lichte provocatie. Als mensen mij vragen, bestaat telepathie? Als je zegt telepathos, bedoel het op afstand voelen, weten wat er bij de ander gebeurt. Dan zeg ik resoluut, uiteraard geloof ik in telepathie. De hele discussie is, wat is het mechanisme? Ik bedoel, ik ben nu met mijn partner, nu zijn we dit jaar 31 jaar samen. Ik ga eens kijken, hè, want velen gaan dit herkennen nu. 'S morgens bij het ontbijt, ik kijk naar haar, ze zegt niks. Hè. Ik kijk naar haar en ik antwoord meteen, ja oké, vandaag doe ik het zeker, is het goed? En zij zegt, ik heb niets gezegd. Ik zeg, oh jawel. En achteraf, als je een beetje aandringt, dan effectief is het zo. Dus ik had die blik herkend en dat was voor mij voldoende om op de niet gestelde vraag te antwoorden.
Maar om op toeval terug te keren, ja. Er bestaat toch... is dat Laplace die dat zei, dat toeval gevolg van onze onwetendheid? Dat oneindig weten geen toeval bestaat.
Ja, 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 dus dat is het tweede punt. Hè. Dus het eerste is het onderscheid maken tussen wat het betekent voor iemand. Maar dat zegt eigenlijk weinig over het toeval als zodanig. En dan, als we het over toeval zelf hebben, het belangrijke onderscheid tussen komt toeval voor in de wereld zelf, in de mate dat dat denkbaar is. En goed, we hebben het er net even erover gehad daarstraks. In de kwantummechanica, maar daar heb je heel wat verschillende manieren om naar te kijken. Daar zitten opvattingen tussen die ook die authentiek toeval in de wereld plaatsen. Dus onze kennis zou maximaal mogen zijn, dan nog zouden we dat niet kunnen voorspellen. Maar dan is het toeval als gevolg van onwetendheid. Onwetendheid die kan te maken hebben met je bent niet in staat om het in detail te berekenen. Kan ook zijn... Je ziet het verband niet, of je ziet niet wat een verklaring zou kunnen zijn. Dus laat het open. Mensen die onbewaakte spoorwegen oversteken. De ene overleeft het niet, de andere overleeft het wel. En dan denk je... Oké, dan ga ik een andere term gebruiken, dan ga je zeggen... miljard, die heeft een keer echt chance gehad, hè. Dat die trein had zijn voorwiel mee, die heeft een dubbele salto gemaakt en is niet terechtgekomen. Nog daar, nog daar, nog daar, nog daar, maar juist op dat stukje grind daar middenin. Oké.
Dat is toeval.
Tim had het nu over de demon van Laplace. Als je een wezen zou hebben dat van alles zou weten in het universum waar het zich bevindt, welke snelheid het heeft, welke krachten werkzaam zijn, en dat wezen heeft een onbeperkte rekenkracht. Ja, dat wezen zou bijvoorbeeld bij de lotto kijken naar die trommel, en een trommel begint te draaien, en dat wezen denkt, oh, ja, 4, 17, 18, 22, 28, het is goed jongens, toch, amai. Dus daar hadden we absoluut wel... de demon zal er geen lol aan beleven, en de lotto mag ermee stoppen. Dus daar heb je het idee, het is uit onwetendheid. Dus in die zin, als je een muntstuk opgooit, het is een eerlijk muntstuk, de bewering, de kans om kop te hebben, is 1-2. Drukt wel degelijk een kennis uit. Je zegt iets over het gedrag. En het beste bewijs, als je maar blijft gooien en het blijft maar kop geven, dan is het de moeite om dat muntstuk eens vast te pakken en te kijken of het niet langs beide kanten kop is. En dat ze jou er niet aan het opleggen zijn. Dat is een bewering die kennis inhoudt. Maar het is ongeveer het beste wat je kunt doen.
Maar dat maakt me denken dat veel mensen weinig begrip hebben van kans of toeval als je dan ziet dat er winkels zijn van de lotto, waar zeggen, hier heeft er iemand zoveel te wonen. Wat
ja.
Totaal irrelevant is natuurlijk. Ja.
Ik heb daarop geantwoord dat als je met die gedachtegang meegaat, dan moet je niet zoeken naar de winkel waar al het meest gewonnen is. Je moet de winkel zoeken waar het minst gewonnen is. Maar er zijn mensen die dat doen. Die kijken, waar is er nog zo goed als niks gewonnen? En die gaan dan daar naartoe. Nee, maar je krijgt een stukje self-fulfilling prophecy. Er komen nu veel meer mensen daar naartoe, er wordt daar veel meer ingezet. Dus de kans neemt toe dat er iemand is die iets wint. En als dat dan gebeurt, zeggen ze, zie je wel, Dat, mag ik de anekdote? Misschien, maar zijn er mensen die het trieste verhaal kennen van mijn vader zaliger en de lotto?
Helaas niet.
Ja, jij kent het, hè? Sorry. Dat, ik zal het proberen mij nog op een andere manier te vertellen. Nee, mijn vader speelde op de lotto, typisch formulier, de 10 vakjes, alle 10 ingevuld. En natuurlijk, zoals je kunt verwachten, combinaties, 4, 13, 17, 23, 8, 12 enzovoort. Dus allemaal door elkaar. Dus met gevolg dat, als ik hem voor de tv zag zitten bij de trekking, was dat dus continu dit wat hij deed. Hè? Om dus bij te houden, welke vakjes doen nog mee. En ik met mijn domme kop zeg tegen mijn vader, ik zeg maar, hé pa, jong, maak je het leven toch simpel. Kotteke 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotteke 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus gewoon de horizontale lijnen. Neem er een paar verticale bij, diagonale, en je bent klaar. En dan moet je dat briefje opzij leggen, je kunt zo volgen. En ja, wat moest gebeuren, is gebeurd natuurlijk, hè? Want hij zei tegen mij, wow, je bent zot. Oké, dat is een persoonsbeschrijving, daar had ik echt geen problemen mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat heeft geen enkele kans. En we waren vertrokken. En het punt was, mijn vader was groothandelaar in groenten en fruit. Raar genoeg, op hem wiskundige argumenten hadden geen enkele impact. Ja, omdat hij zelf altijd de prijzen bepaalde. Hè? Dat is een kwestie van onderhandelen. Dus ik moest zoeken naar niet-wiskundige argumenten. En ik dacht er een paar gevonden te hebben. Mijn eerste argument was, ik zeg, pa, die ballen weten niet wat er op hun rug geschreven staat. Het is niet als 1, 2, 3, 4 buiten komen, dat de rest tegen 5 en 6 zegt, jongens, binnenblijven. Hè? Want dat wordt hier eigenaardig. Ik bedoel, dat klopt niet meer. Nee, hè? Dat had geen enkel effect. Ik zeg, daarom staat er een bolletje bij ook, bij de 6 en de 9, om te weten wat is. Die een bal weet dat niet. Maar nee, dan gebruikte hij het tegenargument, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hoeveel keren is dat al uitgekomen? Ik zeg, nog niet. Die 10 van nu ook niet. Ik heb toen de kapitale fout begaan om zelf te beginnen spelen, met twee vakjes. Ik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het tweede vakje was voor mijn partner toen. En dat was dus 4, 13, 17. en echt waar, toeval zeker, hè? Na een paar maanden komt een trekking met 2, 3, 5 en 6. Ik had er 4 goed met mijn combinatie. Dat is al, ik denk van, dat het finale argument, wat een slecht argument is, maar ik dacht van, het zal misschien werken. Dus ik naar mijn vader zeg, en? En hij heeft toen iets geantwoord, waarop ik heb gezegd, discussie gesloten, ik wil hier niet meer over spreken, voor mij is het klaar. Hè? Dus ik zei van, ja, zie eens, 4 cijfers, goed hè. En zijn antwoord was, dat is puur toeval. Maar ja, natuurlijk, daar zijn we de hele tijd over bezig.
Causaliteit gaat het getrapt als argument. Als alles causaal is, krijg je geen ruimte meer voor toeval. Alleen kennen we het niet. En ik heb daar geen verweren tegenover die redenering.
Wat bedoel je als alles causaal is? Als er overal verbanden zouden zijn die we nog niet kennen? Zo.
Ja. In onze wereld is alles oorzaak en gevolg. Maar ja. Wij weten niet alles dat mechanisme, maar het is niet omdat we het niet weten dat het er niet is. Dus alles is causaal bepaald. Ik probeer te denken ook aan dus de kleine subatomaire wereld die eventueel het wel wil hebben, maar voor de rest is alles bepaald. Predestinatie zit daar ook wel een stukje aan vastgebonden.
Zeker.
Wat moet je daartegen zeggen als je in die discussie komt?
Dat is uiteraard iets waar Calvinisten, en daar kan ik van meespreken, mee worstelen. Want als het allemaal gepredestineerd is, ja, richt dan je leven in zoals je wilt. Hè. Want het ligt toch al vast. Dus, op een rare manier, in het Calvinisme, ziet je dat idee, niet met die bewoordingen, maar het komt erop neer dat ze de mogelijkheid openhouden van achterwaartse causaliteit. Je kunt toch je leven zodanig leiden dat het kan causaal leiden tot een herroepen van de oorspronkelijke beslissing.
Ja, dat is interessant.
Maar dat is, om daarmee te leren leven, wow.
De fysische wetten die wij kennen in deze wereld, zijn al causaal. Zo hebben we het ook ooit geleerd.
Ja.
Dus als alles causaal is, is er geen ruimte voor.
Maar Kozalma, waarom niet voorspelbaar? De kwantummechanica
is
niet voorspelbaar.
Je
komt dus bij uitslagen die je niet op voorhand kunt bepalen. En dat is fundamenteel en dat heeft zware gevolgen op allerlei gebieden.
Maar, dat is een van de kernargumenten in het vrije wilsdebat op dit ogenblik. Dat als het allemaal gedetermineerd is, vrije wil veronderstelt een autonoom handelend wezen, dus de mogelijkheid van origineel kausaal te zijn. Dus met andere woorden, vanzelf een oorzaak in gang te kunnen steken, los van alle aanwezige oorzaken. En dat is ook... Nee. Je komt van minder bij Spinoza terecht natuurlijk. Hè.
Ik zou misschien toch terugkeren bij de getallen.
Ja.
Want het causaliteit is en predestinatie zijn boeiende onderwerpen. Maar bon, dan komt je bij het gebied van de astrologie, hè, dat een horoscoop moet het moment bevatten waarop dat je doet uitgleden op een bananenschil en doods en vallen over 75 jaar.
Bij SCEP hebben we enkele illusies gemaakt die we bij sommige events opstellen, zoals ooit eens in Nerdland en al een paar keer in de Dag van de Wetenschap. Onder andere een installatie waarmee we het Linda-probleem illustreren en één waar we het Monty Hall-probleem illustreren. Die beiden daarstraks werden aangehaald. Kom maar eens af naar de Dag van de Wetenschap, bij de SCEP-stand, dan zal je die daar zien. Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit het boek Dames voor Darwin van Griet van der Massen. Van der Massen zei: mannen en vrouwen mogen gemiddeld dan al even intelligent zijn en de gemiddelde mannelijke voorsprong in sommige domeinen van de hogere wiskunde mag dan al bescheiden zijn, dat zegt nog niets over de spreiding. Zo hebben meer jongens dan meisjes een extreem hoog of extreem laag IQ. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.